Goedemorgen, gemeenteleden en gasten. Welkom in de online dienst van de gezamenlijke protestantse gemeente van Deurne, Elsendorp en Venray. Heel hartelijk welkom op deze erg warme 9e zondag van de zomer. Voorganger is vandaag Margreet Spoelstra uit Deurne. Aan deze dienst wordt verder meegewerkt door Ida van Dijk uit Deurne, zij is de lector. Organist Henk van der Eng uit Venray. De zang wordt verzorgd door Eddo Jan en Yvonne Visser en Erik Simons. En ik ben Wilma Dokters Verleeuwen uit Deurne en ambtsdrager van dienst. Er gaan vandaag bloemen vanuit de diverse gemeenten naar de heer A. van der Wal uit Venray, met de hartelijke felicitaties van de protestantse gemeente Venray. Naar mevrouw Hulshof uit Elsendorp, ter bemoediging. En in Deurne gaan de bloemen naar Rika en Adrie van Hal als warme groet van onze gemeente. We beginnen deze viering met het aansteken van de tafelkaarsen. Daarna luisteren we naar het aanvangslied 601. Namens de kerkenraden wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Thank you. onze hulp is in de naam van de Ene, die ruimte maakt voor de lucht, opdat wij kunnen ademen, en voor het land, opdat wij daarop kunnen leven. Die Ene die trouw blijft en nooit loslaat het werk dat Hij begon. Daarom mogen we blij zijn en rust en vrede ervaren. Dit mogen we zeggen in vertrouwen op de naam van de Ene, omdat die naam betekent: ik zal er zijn. Amen. Bidden we het gebed op de drempel. God van mensen, u kent ons bij onze naam. U hebt zich met ons verbonden. Wees bij ons vanmorgen in deze kerk. Wees bij ons vanmorgen als we thuis of op een andere plek meevieren deze dienst aan u. Neem van ons af wat ons belast. Het verdriet misschien om een mens die we missen. De verwarring misschien om wat we anders of beter hadden kunnen doen. Laat het gebed van de een de ander dragen. Het lied van de een de ander verlichten. Maak ruimte in ons voor woorden van zachtmoedigheid, vrijheid en bevrijding. Amen. Het gebed om ontferming openen we met een lied om ontferming. Lied 283, het eerste en het derde vers in de veelheid van geluiden. Omdat wij geloven in een God van liefde, van licht in het donker, van water in de woestijn, daarom bidden wij tegen de dood, tegen de oorlog, tegen alle geweld. Omdat wij geloven in een geest die ons bezielt, die ons verlicht en verwarmt, ons aanvuurt en wegen wijst, daarom bidden wij tegen de kilte, tegen de eenzaamheid, tegen alle verdriet. En tegen dat alles in zingen wij toch ons loflied. Van hetzelfde vers 283, nu 4 en 5.
iets gewijzigd fragment uit een gedicht van Remco Campert. Iemand stelt de vraag. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals een storm begint met zacht geritsel in de tuin. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee begint met een lucifer. Zoals liefde met een blik, een aanraking, iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen.
We zingen, of we luisteren naar het zingen van lied 647, het eerste vers.
Schriftlezing Matteüs 15, vers 21 tot 28. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyros en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Kanaïtische vrouw, die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Hij antwoordde: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Zij zei: zeker, Heer. Maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen? Toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen.
Gemeente van Jezus, lieve mensen, hier in huis en daarbuiten. Een wonderlijk verhaal. Dat verhaal over die Canaanese vrouw. Een moeilijk verhaal ook. Want zo kennen wij Jezus toch niet. Zou Jezus nou echt iets gezegd kunnen hebben dat lijkt op eigen volk eerst? Eerst de mensen van mijn volk, dan pas de mensen van jouw volk. Eerst de kinderen, dan de honden. Is dat niet in tegenspraak met al zijn andere woorden? Ik denk dat het bij dit verhaal misschien nog wel meer dan anders belangrijk is om even stil te staan bij de achtergrond. In de verhalen zoals Matthäus ze vertelt, ziet Jezus zichzelf allereerst als gezonde tot de verloren schapen van Israël. We moeten er dan ook van uitgaan dat dat zijn reactie mede heeft bepaald. Al blijft het in mijn oren, en ik denk ook wel in de uwe, toch moeilijk te verteren om mensen die niet bij je eigen volk horen, als honden te betitelen. Ook wij horen namelijk bij dat volk. Ook wij zouden in dit verhaal honden genoemd worden. Maar laten we die drempel, omdat we iets weten van de achtergrond ervan, nu maar nemen. Want er staat ook wel een en ander in het verhaal dat ons denk ik meer kan inspireren. Als het verhaal van vandaag begint, trekt Jezus zich terug, moe van vele twistgesprekken met de farizeeën over reinheid en onreinheid. Hij gaat naar een streek ten noordwesten van Galilea, waar de steden Tyrus en Sidon liggen. Meestal wordt dit evangelieverhaal uitgelegd als het verhaal over een niet-Joodse vrouw, een vrouw van buiten, ze was een Griekse namelijk, die in haar geloofsvertrouwen een voorbeeld is voor de mensen uit Galilea, de streek waar Jezus meestal rondtrok. En ze laat zich niet afwijzen door de botte reactie van Jezus. Ze houdt vol, hij prijst haar daarom en haar dochtertje wordt genezen. Zo kun je het verhaal vertellen. Maar zoals zo vaak, je zou het ook anders kunnen vertellen. Er zijn aanwijzingen dat deze vrouw een erg rijke vrouw is geweest. Tyrus en Sidon waren rijke steden met zeehavens en handelsvloten, in tegenstelling tot Galilea, waar in de tijd van Jezus erg vaak hongersnood was. Het verhaal van de wonderbare spijziging bijvoorbeeld is dan ook niet zomaar een wonderverhaal. De mensen hadden er gewoon erg vaak honger. En dat terwijl Galilea de grootste broodproducent was voor Tyrus, ten koste van de plaatselijke bevolking. Mensen uit Galilea waren afhankelijk van de machthebbers en voelden zich uitgebuit. Als je nu uitgaat van die gedachte, krijgt dit verhaal weer een andere kleur. Nu komt er een rijke vrouw bij Jezus om hulp vragen en hij zegt, eerst de armen, eerst de hongerigen moeten gevoed worden. Maar ook als je het zo leest, roept de houding van deze vrouw bewondering op. Want ze zegt, wat er overblijft als zij genoeg hebben, dat is genoeg voor mij. Ze gaat er niet van uit dat zij als rijke het eerste recht heeft. De kruimels, dat is genoeg. Brood voor de armen, kruimels voor de rijken. Ook zo kun je het verhaal lezen. En al legt het andere accenten, de uitkomst is hetzelfde. Door de houding van de vrouw verandert Jezus van gedachten en haar dochtertje wordt genezen. Jezus verandert van gedachten. Naast alles wat je rondom de achtergrond van het verhaal zou kunnen vertellen, was dat het vooral wat mij trof. Jezus, die aanvankelijk zo negatief is tegenover deze vrouw, verandert zijn plan. Mensen worden zo vaak opgeroepen om zich te bekeren. Maar hier is het net alsof Jezus degene is die zich bekeert. Hij, de man die de weg wijst, de man met de boodschap, hij luistert. Zij stelt haar vragen en hij hoort in haar vraag haar boodschap. En dat verandert hem. Hij keert zich om naar haar toe. Wie heeft nu een boodschap voor wie? Het is een vraag die ik me zo vaak stel. Vooral ook toen ik werkte bij de Zorgboog en later op Kempenhagen. Wie heeft een boodschap voor wie? Wat heb ik veel geleerd van de vragen die mensen me stelden. En omdat ik nog steeds als achterwacht werk, gebeurt het ook nog steeds. 3 weken geleden, op Kempenhagen, een huis voor mensen met een verstandelijke beperking, was Martin plotseling overleden. Ik had een gesprek met zijn medebewoners en Peter zei: Pastor Margreet, waarom mag je nu bij corona wel mooie dingen zeggen, maar geen mooie dingen doen? Wat bedoel je, Peter? Wat zijn de mooie dingen die je wel kunt zeggen, maar niet kunt doen? En Peter zei: knuffelen, want dan kun je iemand veel beter troosten dan met woorden. Zo zei hij in een paar woorden wat de moeilijkste dingen zijn in deze tijd van corona. En dat het goed uit te leggen is dat je afstand moet houden, neemt de vraag niet weg. Maar terug naar het verhaal van vanmorgen. Jezus had aanvankelijk een boodschap voor de Canaanese vrouw. Ik kan niets voor je doen. Ga maar naar huis. Jij hoort er niet bij. Maar zijn boodschap verstomt bij de hare. Want haar boodschap is ingegeven door liefde. Door haar verdriet en haar zorg als moeder. En door haar vertrouwen dat het kan. Ze moet geweten hebben dat het niet makkelijk zou zijn. Ze wist dat ze niet tot Jezus' volk behoorde. Maar ze stelt haar vraag. En ze doorbreekt daarmee de regels van de vanzelfsprekendheid. Ze zet Jezus aan het denken. Is het niet zo, vraagt ze, dat het verbond dat God met Israël gesloten heeft ook de wereld buiten Israël ten goede komt? De zorg en de liefde van God is toch veel groter dan dat ene volk. Het is toch voor iedereen. In het gedicht van Remco Kampert staat: jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. Dat deed deze vrouw. En toen ze haar vraag aan Jezus gesteld had: eten de honden dan niet van de kruimels die van de tafels van hun meesters vallen? Toen bleek er ruimte te zijn. Toen bleken dingen anders te kunnen. Voor haar en voor Jezus. En het meisje werd genezen. Zou de boodschap van dit verhaal vandaag ook kunnen zijn dat als zelfs Jezus zijn mening, zijn vooroordeel kan herzien, dat ook wij dat kunnen? Want hoeveel vanzelfsprekendheden zijn er niet in ons leven? Misschien ook wel over eigen land en buitenland en hoe vol het hier is. Of over dat je leven gaat zoals het gaat en dat je er toch niks aan kan doen. Of over politieke beslissingen waar je toch geen invloed op hebt. U zult vast allemaal uw eigen voorbeelden kunnen invullen. En zeker nu, met corona. Waarheen waren we op weg? Met steeds meer, steeds groter, steeds sneller. Hoe afhankelijk blijkt onze economie en daarmee ons bestaan daarvan te zijn? Even los van alle verdriet om ziekte en verlies. En alle zorg om toekomst, om werk, om bedrijven. De lucht werd schoner. Het leven werd rustiger. Er kwam tijd om even stil te staan en om vragen te stellen. Waar zijn wij mee bezig? We zijn nog zo ver verwijderd van dat koninkrijk van God, waar zorg en aandacht is voor iedereen, waar niemand buitengesloten wordt, waar niemand meer doodgaat zonder dat iemand zijn of haar hand vasthoudt. Hebben wij de moed, juist nu, om vragen te stellen bij wat vast lijkt te staan? Zoals die Canaanese vrouw? Of pakken we, zodra we kunnen, de oude draad weer op? Jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. Of, met een kleine variant, jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verandering. En dan die vraag aan een ander stellen. Vragende mensen zijn open, ontvankelijke mensen. Ontvankelijk voor creativiteit en verandering. Maar ook voor hulp, voor troost, voor genezing misschien. En het vertrouwen dat het zin heeft, dat het altijd zin heeft om vragen te stellen. In dat vertrouwen is die Canaanese vrouw ons voorgegaan. Amen. Het volgende lied staat niet in het liedboek, maar de melodie wel. Het is de melodie die veel mensen zeer lief is, wat de toekomst brengen mogen. Maar wij zingen het als God van hoop en God van zegen. bidden de voorbeden en na het stilgebed zal er gezongen worden het lied Magnificat uit Ter Zee en daarna bidden we het Onze Vader. Wij danken u, God, voor de vonken van uw aanwezigheid in het leven van mensen. In het leven van uw Zoon Jezus. In het leven van wie hem volgden op zijn weg. Wij danken u voor uw woord dat ons is doorgegeven. Voor verhalen van moed en vertrouwen. Voor het verhaal over deze moedige vrouw die haar vragen durfde te stellen. Wij danken u voor de mensen die ons vragen stellen. Voor de nieuwe wegen die ons soms gewezen worden. En voor de steun van reisgenoten onderweg. Wij bidden op deze dag voor mensen overal in de wereld die onrecht en vervolging aan den lijve ervaren. We noemen de herinneringen die voor veel mensen weer zo levend werden, nu het 75 jaar geleden is dat Nederlands-Indië bevrijd werd. We noemen de ontreddering in Beirut. We noemen Wit-Rusland, het onrecht, de onmacht en de moed, mensen die vragen stellen. We zien in de krant en in het journaal de gezichten. We horen de verhalen. We blijven ook zitten met hun vragen. Maar we proberen ze te blijven stellen. Geef ons de moed om dat te doen. En om de vraag te blijven stellen naar vrede en naar recht. We bidden voor wie ziek zijn. Of wie bang zijn om ziek te worden. We bidden voor wie rouw dragen. We bidden voor mensen die elkaar zijn kwijtgeraakt. Bij de zieken noemen we vandaag in het bijzonder de naam van Wim van Meurs uit Venraai, die na een ernstig ongeval in Italië daar in een ziekenhuis ligt. Dat hij en zijn vrouw Annemarie en hun kinderen zich gedragen zullen weten door alles heen. We noemen ook de naam van Arie van der Giezen om kracht en genezing. Geef ons de durf nabij te blijven, zolang verdriet maar duren kan. En in stilte spreekt ons hart, waarin wij de namen bewaren van wie aan onze liefde, onze zorg zijn toevertrouwd. En we luisteren naar Magnificat. onze hele en onze halve woorden. Hoor ons vragen. Hoor ons zingen. Hoor ons zwijgen, God. Dat bidden we in de naam van uw Zoon Jezus, die ons leerde vragen. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zo zijn we bijna aan het eind gekomen van onze dienst hier in de kerk, uitgestraald naar mensen die buiten met ons meeluisteren. Van het slotlied is het jammer dat je het niet met heel veel mensen tegelijk mag zingen. Het is zo'n lied, zei ik zo straks tegen de organist, wat je al zingend nog mee naar buiten neemt. Gelukkig hebben we hier mensen die zingen en de mensen thuis kunnen zo hard zingen als ze willen. Lied 425, vervuld van uw zegen. Onze dienst hier is nu bijna voorbij. Onze dienst in de wereld vangt weer aan. We gaan met een zegen, gezongen en gesproken. Mogen je vingers begaanbare wegen wijzen. Mogen je oren het roepen van hen die pijn hebben horen. Mogen je ogen in ieder mens een vonkje van God zien. Mogen je schouders anderen tot steun zijn. Mogen je lippen woorden van troost spreken. Mogen je handen zacht zijn en teder en liefde ontvangen en doorgeven. De eeuwige zegene ons, behoede ons en geven ons vrede. Amen.